Geliefde gemeente, vanavond letten wij op het vierde gebod. Het vierde gebod dat luidt, gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Zondag 38, vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Het antwoord luidt eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig komen. Om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste. De Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvallen. Tot zover. Laten wij letten in verband met dit vierde gebod. In de eerste plaats op wat is Sabbat? In de tweede plaats wat ging voorbij? En in de derde plaats wat is gebleven? Wij letten dus op de Sabbat. Wat is Sabbat? Wat ging voorbij? En tenslotte, wat is gebleven? Ik vind dit een heel belangrijk, ja, alle geboden van God zijn even belangrijk. Een sterk aansprekend gebod. Breedvoerig en vol van betekenis. Sabbat. Er hangt veel van af hoe wij de vraag beantwoorden, wat is Sabbat? Want dat antwoord op die vraag, dat vormt een uitgangspunt, ook als het over veel dingen gaat die de Sabbat raken. Ik heb meerdere malen dit gebod, hoewel ik het niet meer kan herinneren zo, woordelijk tenminste, vrij breedvoerig met u overdacht. En ik wilde dat weer doen vanwege de diepe en grote inhoud van dit gebod. Om een klein beetje erin te brengen, zou ik willen zeggen of vragen, daar zitten we gelijk middenin, ja, in de vraagstelling, wat is Sabbat? Is nou zondag precies hetzelfde als Sabbat? Is de zondag nu in de plaats gekomen van de Sabbat? Is wat vroeger de zevende dag was, is dat nu de eerste dag geworden? Of is de zondag iets nieuws? En zeggen wij, ja, maar dat Sabbatsgebod, dat gold alleen voor de Joden. De zondag is gewoon een nieuwe instelling. Dat is gekomen na de opstanding van de Heer Jezus, dat de christenen bijeenkwamen op de eerste dag der week. Dat is natuurlijk wel eigenaardig. Want dan zou je moeten zeggen, van die 10 geboden, is er 1 gebod bij, dat is ceremonieel. Dat gold maar voor een bepaalde tijd. En dat is afgeschaft met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen is de zondag gekomen. En de Joden, ja, die vierden eerst Sabbat en zondag, maar bij de heidenen ging al spoedig de eerste dag van de week de centrale plaats innemen. U voelt, dat zijn heel belangrijke vragen, want daar hangt veel van af. Kun je zeggen, nou ja, maar dat heb ik mij nog nooit afgevraagd hoor, dat denk ik niet over. Dat kan, maar daardoor mist u misschien ook iets van de diepe betekenis van de Sabbat. Er wordt wel eens gezegd, de Sabbat is gegrond in de schepping. En dan in de zin van, God heeft hemel en aarde in 6 dagen geschapen en de 7e dag rustte hij van al zijn werken. Trouwens, dat wordt in het gebod aangehaald, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbat. Toch, de geleerden die goed thuis zijn in de oude geschriften, de archeologen die hebben gegraven in de grond van het Tweestromenland, die de hele oude bibliotheken hebben opgegraven met de kleitabletten. Ze hebben tot op heden nooit kunnen vaststellen of er nu voor de tijd van Mozes, van Israël, ook een officiële Sabbat is geweest. Met andere woorden, men is er nooit achter gekomen of bijvoorbeeld Adam en Eva, Noach, Abraham, al de patriarchen, of dat die nou ook Sabbat hebben gevierd. Dat is tot op heden niet achterhaald. Er zijn wel enkele gegevens, oeroude gegevens, tevoorschijn gekomen uit de aarde, maar die zijn zo heel anders, die staan in een heel ander kader, in een heel ander verband dan de Sabbat. Daar had je wel bepaalde dagen die wisselden met de stand van de maan, maar er kon net zo goed 15 dagen tussen zitten. Nee, het is absoluut niet te bewijzen dat er bij de Hebreeën of bij andere Semitische stammen of Canaanitische stammen, Kenieten, Midianieten, men heeft het alles onderzocht, of dat daar ergens sporen te vinden zouden zijn van de Sabbat zoals die ons in Exodus 20 en in Deuteronomium 5 wordt beschreven. U zult zeggen, maar dan klopt dat niet als de Heere zegt, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en hij rustte ten 7e dag. Dat moet je niet zeggen. De Heere kan uiteraard ook aan Israël gezegd hebben, na zoveel eeuwen, jullie krijgen mijn Sabbat, want ik heb ook in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat erin, en ik rust op de 7e dag. En nu wil ik jullie ook mijn gebod geven om die Sabbatdag te heiligen. Misschien denkt u, dat is niet zo belangrijk toch. Want, wat zegt dat nou? Nou, dat zegt dit, kijk. Als je nou vaststelt dat de 7e dag altijd de Sabbat is geweest. Ook na de zondeval. Ook in de tijd van voor en na de zondvloed. Als scheppingsordinantie. Dan moeten wij de 7e dag adventisten gelijk geven. Voelt u dat? Want wie geeft ons dan het recht om die scheppingsorde van God te verbreken? En om op een gegeven ogenblik te zeggen, nou ja, de eerste dag kan toch ook wel? Toen is de Heer Jezus Christus toch opgestaan? Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, dat vind ik maar een eigen gereid en eigenmachtig optreden. Al zou een hele kerk dat zeggen, moeten wij het er daarom maar mee eens zijn? En dat verwijten de Joden en de Adventisten en andere groepen, verwijten dat ook de christelijke kerk en zeggen, ja, dat is nou maar mooi ook. De hele wet, de 10 geboden, daarvan zeggen jullie, dat is een eeuwig geldende wilsuitdrukking van God. Daar mag niet aan toe en daar mag niet aan afgedaan worden. Maar nou bij dat 4e gebod komen jullie met dat stuntelige verhaaltje van, ja, maar dat moet je ceremonieel zien, tenminste voor het grootste gedeelte. Je voelt dat deze mensen dan goed sterk staan. Vooral omdat die eerste christenen uit de Joden, die hebben gewoon de Sabbat nog gevierd en die gingen naar de tempelen, naar de synagogen, op de dag van de Sabbat. En dat ze ook de eerste dag der week hebben gekend als een dag van bijzondere blijdschap. De Heere is waarlijk opgestaan. En inderdaad, Johannes spreekt ook over de dag des Heren. Hè, en bij Paulus vind je ook zoiets van op de eerste dag der week als ze samenkwamen om iets weg te leggen. Maar ja, dat zijn toch ergens maar schaarse gegevens. Die zich later wel hebben uitgebreid over de hele christelijke kerk. Maar vind je daar nou een gebod van de Heren toe? Of toestemming van de Heren? Dat de Heren zegt, jullie mogen de laatste... Jullie mogen de 7e dag, mag je veranderen in de 1e dag der week. Dus je moet wel bedenken, als je zegt, de Sabbat is scheppingsordonantie. En als je dan daarbij insluit, dat de mensen ook voor de wetgeving, in de tijd van Abraham, Isaac en Jacob, de Sabbat hebben gekend en onderhouden, als je dat werkelijk als standpunt aanvaardt, dan moet je wel bedacht zijn op de consequenties die daaruit voortvloeien. Namelijk op de vraag, wie geeft je dan het recht om juist dat gebod aan te passen? En om dat gebod die dag te verschuiven. Want daar geven de christenen ook aanleiding toe in het verleden en ook in het heden. Waar geven ze aanleiding toe? Tot de conclusie dat je zegt, hey, die of die, die beschouwt de zondag als de Sabbat. De Sabbat zoals die er vroeger geweest is. Voor die christen zit alleen het verschil daarin. Hij doet het op de eerste dag van de week. En de Joden deden het op de laatste dag van de week. Maar verder zit die Sabbatsgedachte er sterk in. Niet bij allemaal, maar ik zeg u, bij sommigen. Denk aan de twisten tussen de Voetianen en de Kokkianen over de Sabbat. Dat ging vaak erg plagerig ervan langs. De Voetianen deden zondags de vensters dicht. En de Kokkianen, daar zaten de dames met een breiwerkje voor het raam te breien. Of tussen de bedrijven door kochten ze een maaltje vis. Zo stuitte dat tegen elkaar. Je hebt dat ook heel sterk in Engeland gehad, maar nog wel. De Sabbatsheiliging. Alles stil. Geen openbaar vervoer. Want de Puritijnen eisten dat die zondag de Sabbat was. De dag waarop men zich zou onthouden van alle werk. En alle inspanning in verband met werk. Anderen zeggen heel makkelijk, nou ja, voor mij zegt dat niks. Dat zijn ook mensen uit de christelijke kerk. Die zeggen, ik geloof dat niet. Ik geloof dat de, nou ja, kijk eens, de zondag. Dat is niet in de plaats van de Sabbat. Want dat is niet, zal ik maar zeggen, een tweede Sabbat, een christelijke Sabbat. Want dan moet je werkelijk de wet uit gaan pluizen en kijken wat je allemaal niet doen mag op de Sabbat. Nou, dat is onzin. En tegen een ander die dat een klein beetje probeert na te komen, weet je wel, door zondags geen eten te koken. Of in ieder geval bepaalde dingen op de vaten laten staan of zo. Of het scheerapparaat in de kast. Dat zeg ik niet bespottelijk. Om het bespottelijk, helemaal niet. Maar die zeggen daar dan van, dat is wettisch. Dat is wettisch, dat is eindverzoek. Dat verandert toch allemaal. Eerst mocht je niet op de fiets en dan mag je wel op de fiets. En dan mag je niet met de auto en dan mag je wel weer met de auto. Nee, dat heeft allemaal niks te betekenen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de kerk, het gaat om de rust. Het gaat om iets geestelijks, maar niet om al die uitwendige dingen. Nou ja, zo iemand die ziet er bijvoorbeeld geen bezwaar in om zondags nog even koffie te gaan drinken of zo. Of ergens heen te gaan, de kennissen na kerktijd en een gesprekje te houden. Of op een verjaardagsvisite te gaan. Ja, en vaak zie je daar dan ook weer verschuivingen in. Eerst wordt nog een klein beetje een bepaalde grens in acht genomen, maar het wordt steeds breder. Steeds makkelijker. Hebben die gelijk? Want aan de ene kant kun je indenken dat een mens zegt, ja, dat laatste standpunt, dat geloof ik wel dat het is. Hè? Maar ja, je zult mij toe moeten stemmen. Dat je zegt, waar komt dat nou weer terecht? Waar komt die wagen nou weer aan? Want het gaat van het een naar het ander. Voel je dat je zo die verschillen hebt in de christelijke kerk, hoor, altijd al gehad, tenminste al sinds de vierde eeuw. Sinds de vierde eeuw is dat begonnen. En misschien nog wel eerder, want Paulus zegt, de een die acht alle dagen gelijk en de ander die acht de ene dag boven de ander. Goed, nou voelt u een klein beetje aan waar de vragen liggen. En ik hoop ook op die vragen een antwoord te geven. Zonder mij te verliezen in een Roomse casuïstiek. Casuïstiek, daar wordt mee bedoeld dat we overal altijd een pasklaar antwoord op hebben, weet je wel. Bij de A trekt het laadje A maar open en bij B trekt het laadje B maar open. En dan kun je even zien, dat mag net wel en dat mag net niet. Dat kan er nog net tussendoor en dat... Daar hoop ik me niet in te verliezen. Maar wel zo hoop ik dat wij allen in ons geweten zouden mogen voelen, erkennen, dat is de waarheid. Niet wat die man nou denkt of zegt, maar dat is ongetwijfeld de bedoeling van het woord van God. En dan hoop ik dat de verklaring van het vierde gebod en wat ermee samenhangt, dat dat mag dienen aan de ene kant tot een bevrijding van wat vaak niet anders is dan een zekere krampachtigheid. En wat iemand dan tracht te verbergen, achter het motto van, ja, ik weet het wel hoor, ik doe het ook, maar als hij dan toch denkt aan die rust en aan die stille wegen op zondag en enzovoorts, ja, nee, dan moet ik zeggen, ja, nee, ik kom beter eigenlijk. En dat trekt mij ook wel aan, die stilte. Natuurlijk, maar meer uit algemeen oogpunt. He? Meer uit algemeen oogpunt, want ik heb ook wel een hekel aan lawaai. En tegenwoordig kan ik het slecht meer hebben ook, ik weet niet hoe dat komt, maar zelfs de tik van een tikmachine is me soms al te veel dat ik denk. Dus ik bedoel, ja, daar ben ik wel voor. Maar velen die dat zeggen, die spreken daar een heimelijke onrust in uit. Ja, ik doe dat wel. Maar, nou ja, het is toch. Je voelt dat ze er niet echt uit zijn. Ze hebben er geen vrede mee. En dat is aan de andere kant ook zo. Daarom hoop ik aan de ene kant dat het voor de zulke iets mag betekenen in de zin van, nee, niet dat krampachtige. En dat het aan de andere kant toch een lieflijke drang zou mogen zijn. Een lieflijke terechtwijzing van mij, want ik weet wel, er zijn misschien wel mensen die mij de schuld geven, dat denken, ja, die doet dit en die doet dat en die doet zus en die doet zo. Dat komt van de preken. Want die man heeft wel eens wat durven te zeggen van de vereniging tot behartiging van de zondagrust. Je hebt gelijk, daar heb ik ook wel eens wat gezegd. Ik voel me daar helemaal niet thuis. Helemaal niet. Nee. Maar ja, daarom hoop ik in deze dingen toch zodanig te mogen spreken. Dat in ieder geval duidelijk is dat we begrijpen waar het over gaat. Sabbat, wat is nou Sabbat? Sabbat betekent rust, rusten. Gedenk de Sabbat. Je mag ook van het vierde gebod geen twee geboden maken. Zeg ja, het eerste punt dat is gedenk Sabbat. En het tweede punt is 6 dagen moet je werken. Nee. Want dat tweede punt is in het licht van de Bijbel altijd ook nog min of meer een straf. Is werken dan een straf? Nou nee, op zichzelf niet. Maar na de zondeval is de vloek gekomen in het werk. En nu is het waar, de hand des vlijtigen zal gezegend worden. Maar op vele wijze komt die vloek in het werk openbaar. En hoef je nou heus niet altijd even leuk te doen over het werk. Want er zijn in de loop der jaren, in het industriële tijdperk, zijn er duizenden mensen die overspannen zijn geraakt. Die al met benauwd hart naar hun werk toe gingen en gaan. Die hard zitten te pokeren om hun procentjes te halen. Of die zulk vuil en smerig werk moeten doen. Dat je zegt, nou, vind je dat nou zo'n zegen? Vind je het nou zo'n zegen, dominee? Die praat over, ja, dat we onze arbeid maar zo gewillig mogen doen als de engelen in de hemel. Ja, jij wel misschien. Maar als hij nou morgen in zo'n smerig containerschip moet kruipen, met vieze chemicaliën en allerlei andere troep. Is dat zo'n zegen? Of als hij als een verlengstuk van de machine staat, heel de dag maar éénzelfde bewegingje te maken, is dat nou echt zo'n zegen? Je voelt, sommigen smeren een christelijk sausje over de rauwe realiteit van het productieproces waarin wij terechtgekomen zijn. En dat de werkelijkheid vaak wel een beetje anders is dan dat wij met onze mooie woorden zeggen. Dus je moet maar niet denken, de eerste zegen is de Sabbat en de tweede zegen is 6 dagen zult gij arbeiden. Nee, als je weet, als je je niet hoeft te vervelen, en de 6e dag is er nu afgevallen, dan mag je dat ook als een zegen zien. He. En voor duizenden mensen, ja, misschien ben je het helemaal niet met me eens, als er een paar uurtjes afgaan, is ook niet zo erg hoor. Is ook niet zo erg. Alleen je moet geen kattenkwaad uit gaan halen, maar spit de tuin eens een keer om of doe wat. Maar er is ook een verkeerde belichting van de arbeid. En zeker de arbeid waar zo sterk het materialisme en de vloek in uitkomt. En de een over de ander zijn rug heen naar boven klimt. En over lijken gaat vaak. Dat moeten we ook even bedenken bij dit gebod. Dat we van dit gebod geen 2 geboden moeten maken. Maar dat we het zuiver zien, dit is het gebod dat betreft de Sabbat. De dag door de Heere gezegend. Wat is Sabbat? Ja, eerst nog wat anders, maar dat staat er niet in verband. Wat eigenaardig dat hier dit gebod begint, gedenkt de Sabbatdag. Dat ge die heiligt. Is dat wel eens opgevallen? Dat gedenken hier, dat betekent in herinnering houden. Dat je je moet herinneren. Bij de andere geboden staat, gij zult geen andere goden, gij zult geen gesneden beeld, gij zult de naam des Heeren niet eigenlijk gebruiken. Enzovoort, je zult niet stelen, niet doden, niet echt breken, geen vals getuigenis geven. En bij dat 4e gebod, daar wordt begonnen met gedenken. Maar wat moet je dan gedenken? Nou, de Sabbatdag. Dat ge die heiligt. Ja. Maar het is mij toch niet zo duidelijk. Gedenk. Kijk, wij gedenken de bevrijding en wij gedenken ons zoveeljarig huwelijksverbintenis en we gedenken onze verjaardag en zo. Er zijn er zoveel dingen. Maar gedenk de Sabbatdag. Sommigen hebben daarom een verband gelegd met het paasfeest. En die hebben gezegd, Sabbat staat in verband met Pascha. Staat in verband met verlossing uit slavernij. Staat in verband met het eten van het lam. De lendenen opgegot, zonder zwaard. De staf in de hand, de vrijheid in. En dat dat de achtergrond zou zijn van dat woordje gedenk. Hoe God zelf de rust deed aanbreken in het leven van een slavenvolk, van Israël. Ik voel daar wel wat voor die gedachte, maar ik wilde toch uitbreiden. Ik wilde toch Hoewel ik denk dat Abraham geen speciale Sabbatdag heeft gekend. En dat Adam en Eva en Kain en Abel ook geen bepaalde Sabbat hebben gekend. Dan weet je mijn mening. Costeres was die mening ook toegedaan. En die bestrijdt ernstig degene die denken dat je al heel vroeger in het paradijs een soort zevende dag hebt gehad. Een soort verplichte rustdag. Ik ben niet de enige. Nou, zo denk ik er ook over. Ik geloof dat ver voor Israëls tijd dat die mensen geen speciale dag hebben gehad. Zoals later de Sabbat voor Israël was. Maar ik wil toch terug naar de schepping. Naar de schepping wil ik toch terug. Niet zozeer naar een scheppingsordonantie, maar naar een scheppingsgegeven. Iets wat er is. Wat duidelijk werd. Wij weten dat de Heer, staat ook in het gebod, in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft. Ik heb geen zin om het te begeven op een terrein van hoe lang heeft zo'n dag geduurd en hoe is dit en hoe is dat en hoe is zus en hoe is zo. Ik ben geen paleontoloog of een geoloog of weet ik wat, maar dat ben ik niet. En persoonlijk denk ik, laten we alsjeblieft uitkijken dat we op de een of andere manier ons daaraan gaan vergapen en op alle mogelijke manieren proberen een overeenstemming te bereiken, want daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Maar het is vers 2. Ons wordt in de Bijbel verteld dat God aan Mozes heeft geopenbaard hoe de wereld, hoe ik, hoe jullie, hoe wij er gekomen zijn. God heeft geopenbaard dat Hij de oorsprong, de schepper is van hemel en aarde. En in die openbaring spreekt God van dagen. Met een bepaalde maat. Waarin de zon opging toen de zon er eenmaal was en de zon onderging. En dan lees je telkens dat het goed was in de ogen van God. En je kan merken, er ontbrak niets aan. Maar dan is die schepping tot een einde gekomen. Dat blijkt, dat hebben wij niet voorgeschreven, maar dat blijkt, dat maakt God ons bekend. En dan krijg je de rust. Dat God rustte op de zevende dag. Dat God alles ziet wat hij gemaakt had, dat het zeer en zeer goed was. In de oude vragenboekjes, daar komt al in voor, ja, dat God niet rustte omdat hij moe was, maar dat God rustte, dat het wil zeggen dat er een einde kwam aan dat scheppingswerk. Wat is dat dan? Dat God rusten. En dat heb ik door alle jaren heen sterk benadrukt bij de verklaring van dit gebod. Dat weet ik nog wel. Rust is bij God niet slapen, dommelen. Rust is bij God verlustigen. Verlustigen. Rust is dus niet iets doods. Maar rust is dan een beweging van de geest. Kijk naar die schilder. Dat is maar een zwak menselijk beeld. Of die beeldhouwer. Daar heeft hij de laatste hand gelegd. Aan het schilderij. Of de laatste hoek afgebeiteld. En nou legt hij zijn penseel of de hamer neer. Hij doet een paar stappen achteruit en hij bekijkt zijn eigen werk met meer of minder voldoening. Maar laten we nou eens even veronderstellen dat hij het met zoveel voldoening bekijkt omdat hij ziet, nu alles klaar is, zo heb ik het bedoeld. Dat wilde ik. Dat stond mij voor ogen. Precies. Ik zou het niet anders kunnen doen. Dan is dat een verlustigen in dat werk. Dat klaar is. In zoverre. Zo is het nu ook met de rust van God. God gaat nu niet een poosje slapen. Maar God is in innerlijke blijdschap, tevredenheid. God heeft er genoegen in. Een soort, ja, een welbehagen. Wat is alles goed? Eigenlijk is de zevende dag ergens de voornaamste dag. Begrijp je dat? Dat de zevende dag in het licht van de schepping, dat dat de belangrijkste dag geweest is. Dat het eigenlijk geen dag geweest is in de zin zoals hier in het gebod. Een afgepaste dag. Maar dat het gewoon de tijd aanduidt nadat de schepping klaar was, voltooid. Want je leest niet van het einde van die zevende dag. Je leest niet wat de negende of de tiende begonnen is. Dat lees je niet. Voel je, die zes dagen, die zijn uitgelopen op de zevende. En dan is het vol. En de zevende dag, ik moet er erg menselijk over spreken, want wij zijn mensen en ik ben een mens. Dus neem me dat niet kwalijk als ik niet altijd bepaalde termen of wat ook gebruik, want ik hoop dat de kinderen er ook iets van mogen begrijpen. Die zevende dag, dat is die dag hè, dat de Heere God blij is en dat het klaar is en dat hij daarin ziet, die dieren en die bomen en die bossen en die sterren en die zon en die maan. En die mens die hij schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En met welgevallen kijkt God daarop neer. En dat is nu de rust van God. Daarom is het ook belangrijkste. Dat God geen verlengstuk is van een machine. Van een lopende band. Zoals wij mensen. Mensen hebben vaak geen eens tijd om te kijken. Wat heb ik gemaakt? Want de buurman die soldeert het volgende draadje vast. En de derde die doet dit en de vierde doet dat. En de vijfde duwt het in een grote doos enzovoort. En een ander doet weer wat anders. Maar zo gaat dat. Heb ik geen eens tijd. De verlustiging. Zoals de oude smid vroeger nog enigszins kende. Ik wil het heus niet romantiseren, maar ik weet dat uit eigen ervaring. Mijn moeders vader was een kachelsmid en een fietsenverkoper enzovoort. Maar als die mensen een stukje koperwerk maakten, dat kunnen ze nou haast niet meer. Met de hand. Met kloppen. En dan kan ik me dat gezicht nog voorstellen. Als opa daar zo in zo'n product in zijn handen had. Of een stukje van een siersmeedhek. Dat is nou onder mensen zo. Maar nou bij God. Het is af. God is geen robot. Dit was zijn plan. Zijn besluit. Om hemel en aarde te scheppen. Dat heeft God ons bekendgemaakt. Die schepping is klaar. En nou komt het allermooiste. Je zou zeggen, nou gaat God op zijn troon zitten. Op zijn heerlijke troon. En hoe gaat hij er naar kijken? Hij gaat niet slapen. Hij gaat er naar kijken. En hij hoort de vogels. En hij ziet de mensenkinderen wandelen in de hof. Hoe schoon zijn Heer uw werken. Zeer diep gaat uw beleid. Als er nou geen zevende dag was, hè? Voor God. Verlustiging. Dan was God ook. Net als een arbeidertje van nu. Je komt niet aan een eind gewoon. Je hebt geen tijd om verzadigd te worden van je werk. Want er ligt alweer een nieuwe klus klaar. En de andere, ach, die is nog onderweg. Maar zo is het bij God niet. God ziet daar dat pronkstuk. En daar is hij blij mee. Kan God dan niet meer? Natuurlijk, daar gaat het even niet om. Maar God is op zijn goddelijke wijze blij in de aanschouwing van het werk zijner handen. En als je dat er nou afdoet, dan hou je een zesdaagse schepping over met een God die alweer iets anders bezig is. En die daar of daar of zus en zo. Nou ja, dat is gelukkig klaar. Dat is gelukkig weer achter de rug. Volgende karwei. Ja, maar dat hoort bij ons gebroken mensenleven. Maar zo kan het bij God niet zijn. Want God verlustigt zich. Rust. Sabbat, blijdschap in wat er gemaakt is. En als je nou die zes zonder zeven beschouwt, dan is het niet af. Dan is het een schepping zonder rust. Dan is het een schepping zonder bedoeling. Dan is het een schepping zoals wij iets maken, gedeeltelijk of geheel, via een schema of een lopende band of wat dan ook. Juist de rust maakt het af. De rust maakt het af. De rust van de voldoening. En daarom een zesdaagse schepping zonder zeven is een schepping ten diepste zonder God. Is een schepping die desnoods nog wel door God gemaakt is. Maar, nou ja, dat is achter de rug. Achter de rug. Dat is voor mij. Maar nou, wij weten dat God rust. En dat dat rusten inhoudt in een beschouwen en bewonderen van zijn eigen werk. Nu weten wij op welke wijze God en de schepping met elkaar te maken hebben. Dat de schepping niet zomaar iets incidenteels, iets op zichzelf staans is, iets uit de vele rij van gebeurtenissen enzovoort, zit ook ergens nog de schepping van de hemel. Nee. Nee. Want de hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag tot overvloedig sprake uit. En de nacht aan de nacht toont wetenschap. Er is geen volk, geen reden, geen plaats waar die stem niet wordt gehoord. Dat is het overweldigende. Dat geeft de diepe zin aan schepping en herschepping. Dat God door Jezus Christus, door de tweede persoon, alles heeft gemaakt. En zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat ook bij de herschepping naar voren komt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Die zevende dag is dus eigenlijk een dag zonder einde, als het goed is. Die zevende dag is niet één van de 100 of 365 dagen. In Bijbels licht gezien, nee. Die zevende dag, dat vormt de kroon op het werk. Waarin God dan niet meer scheppend misschien. Nee, het is klaar zou je zeggen. Maar onderhoudend en besturend, voedend, door zijn Heilige Geest aanwezig is in die schepping. Ja, als wij dat, je hoeft niet alles te onthouden, maar als we daar nou de hoofdlijn eens even uit vasthouden. Dat schepping oorspronkelijk, of laten we zeggen, dat de rustdag, de Sabbat, oorspronkelijk niet is één van de dagen. Maar het eeuwige slot, zonder dat er een einde aan komt, van de dagen. Dan zitten we op het goede spoor. Want dan voel je met mij toch ook wel aan dat je kan nou een sabbat of een maandag of een dinsdag of wat dan ook kun je afzonderen. Maar het zit niet in die afzondering. Het zit niet in dat aparte. Het zit niet in dat aparte. Het zit eigenlijk vast op de vraag. Ben ik gekomen tot de verwondering? Tot een einde. Tot een verlustiging. Tot een blijdschap. Tot een innerlijke vreugde in God door Christus. Ben ik daar gekomen? Daar loopt het over. Dat is de diepste betekenis van de Sabbat. Verlustiging. God verlustigt zich in zijn eigen werk. En toen mochten Adam en Eva zich verlustigen in Gods werk. En ook in hun eigen werk, want dat was ook Gods werk. Toen hadden ze eigenlijk niet meer nodig om te zeggen, welke dag is het vandaag? Hoeveel keer is de zon ondergegaan? Ze hadden nog geen klokken. Hoeveel kruisjes zijn er aangestreept vandaag van de week? Want, dan denk erom, dan is het Sabbat hoor. Nee. Want die Sabbat van God, die verlustiging van God, dat was het leven waarin deze mensen werden gezet. God heeft ze niet op de eerste of de tweede of de derde dag geschapen. Dan kun je zeggen, ja, omdat er was er nog geen eten en er waren nog geen planten. Dat is waar. Of er was nog geen licht genoeg. Dat is waar. Maar toch hecht ik meer waarde daaraan. God schept ze op die zesde dag. Vlak bij de eeuwige dag. Dat zonnetje weer opgaat, is het Sabbat. Voor God. En in die Sabbat van God mogen Adam en Eva delen. Iedere dag. Dat wil zeggen, als ze aan het werk zijn, ja, maar dan rusten ze niet. Nee, maar dat kun je wel zeggen, maar ze zullen ook wel gerust hebben. Of ze zullen misschien niet moe geweest zijn, maar ze zullen echt geen 168-urige werkweek hebben gehad in die zin. Tuurlijk niet. Ze kregen een taak om de hof te bebouwen en te bewaren. Maar in dat bebouwen en bewaren was de rust. De rust. Hoe groot zijn Heer uw werken, zeer diep gaat uw beleid. Daar ging het om. En elke keer als ze wat hadden gedaan, deze mensen, of dat het nou de derde of de tweede of de vijfde dag was geweest, als ze iets hadden gedaan, ja, ik praat misschien een beetje erg kinderlijk erover, maar als ze bijvoorbeeld een boom hadden verplant of zo, of ze hadden gezegd, nou ze, hè, en ze zaten er te kijken, sabbat vreugde. Het is goed. Het is goed, ja. Zo is het goed. Zo wil de Heer het. En dan waren ze blij. Dus die sabbat, die strekte zich voor deze mensen uit over alle dagen en nachten. In het paradijs. Vrede met God. Vrede met zijn schepping. En de dieren hebben ook sabbat gevierd. Ja, de dieren ook. Die hebben erin gedeeld. En dat moeten we nou vasthouden. Dat is sabbat. Maar die zijn wij verspeeld. Wij hebben niet willen rusten. In het feit. In de plaats waar God ons neerzette. Dat bebouwen en bewaren, dat ging vanzelf, want die mensen die waren veel sterker als wij. Die waren niet aanmächtig en die hadden geen bronchitis en geen bloeddruk en of zo als wij. En al die toestanden meer, was allemaal even goed en mooi. Dat van zweet des aanscheids en van aanschijnsen van die doornen en distel, dat is pas na de zondeval gekomen. Nou. Daar moesten ze nou in blijven. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Kijk eens even wat prachtig. Wat is God groot. Dat heeft hij gedaan. Dat was hun sabbat, elke dag. Maar ze wilden in die rust, in die schaduw des Almachtigen, wilden ze niet blijven. Ze wilde daaruit, daarboven. Het dacht ze niet goed om God in erkentenis te houden. Ze wilden het zelfbeschikkingsrecht hanteren. Ze wilden zelf uitmaken hoe ver ze zouden gaan. Net als de mens van deze eeuw. Ze wilde zelf het recht hebben om te leven zoals zij dat wilde. En toen hebben ze geluisterd. Ze hebben geluisterd naar de duivel. Gij zult als God zijn. Maar het kan niet meer. Want God is er. En de mens is er ook. God heeft hem daar neergezet. Met de stille verwachting dat het alleen nog maar heerlijker kan worden. Want daar staat de boom des levens. Daar waar de sprake van het eeuwige leven vanuit gaat. En nou verbreekt de mens die rust. Dat evenwicht. En nou is de sabbat weg. Voor God, maar ook voor de mens. God kan nu niet meer blij uit zijn troon zien op die aarde. Want daar ziet hij een paar schuwe mensen. Daar leest hij verschrikkelijke gedachten in hun hart. Daar ziet God dat in ene keer een grauwe sluier over alles gekomen is. Zelfs de sterren die zoveel lichtjaren van de aarde verwijderd zijn, die zijn opeens niet zuiver meer in zijn ogen. Want als hij langs die sterren heen naar die mensenkinderen kijkt, die alles hebben verdorven, dan is eigenlijk alle blijdschap gemeenschap voor God, menselijk gesproken met eerbied, is weg. Is weg. God kan zich daar toch niet in verlustigen. In dat pure egoïsme van die man, van die vrouw. Van die godverlating, van die hoogmoed, van dat ongeloof. God kan zich toch niet verlustigen in onze gemeenheid en slechtheid. En wij zijn toch zijn schepselen. Nou moet God toch zeggen, zo heb ik jullie toch niet gemaakt. Zo heb ik jullie niet geschapen. Dit herken ik niet. En ik erken het niet voor mijn werk. Dat is het werk van de duivel. Van de Satan. En van de mens die zijn stem gehoor heeft gegeven. Toen was de rust weg. Tenminste, ik spreek even momenteel. Want Adam wist niet. En Eva ook niet. Dat God al een eeuwigheid besloten had. Om die rust. Dat welbehaar. Om dat te vinden in zijn eigen zoon. Dat God op hem zou blijven zien en blij zijn. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Niet die. Die heeft mijn rust verstoord. Die heeft zichzelf en al zijn nakomelingen in de afgrond gestort. Deze is mijn geliefde zoon. En in die zoon heb ik die afgeweken, weggaande mens lief gehad. Ik laat hem niet los. Ik hou vast. Zo lag daar Gods eeuwige raad. Maar dat wist Adam en Eva niet. Dat wisten wij ook niet. Maar dat heeft God geopenbaard. Toen hij toch kwam. Toen hij niet meer in de rust kwam. Maar in de onrust van de gebroken Sabbat. Vluchtende mensen. Paniekerige mensen. Mensen die elkaar de schuld geven. En eigenlijk God de schuld geven. Komt God met zijn belofte. Het zal toch Sabbat zijn. Niet een Sabbat. Waarin God het op een compromis gooit. Met de zonde. Met de duivel. Dat niet. Juist niet. Want God zal vijandschap zetten. De strijd zal ontbranden. Maar de Sabbat zal behouden zijn. Want het is de dag die de Heere gemaakt heeft. Het is de geest adem van God. Het sluitstuk. De verwondering, de lof en de prijs, de aanbidding, de verzadiging. Dat zal blijven. Maar God zal dat niet hebben door de mens. Ook niet door de handhaver van de Sabbat of de zondag. God heeft dat gekregen en gemaakt in de Heer Jezus. Die is aan het werk gegaan. In onze plaats. En die deed alles. En God uit de hemel, die kwam in zijn stem. En de engelen hebben gezongen. Vrede op aarde. Het evenwicht herstelt. Vrede op aarde. In de mensen een welbehaag. Ere zij God in de hoogte. De Sabbat. Gods verlustiging in het kind. Het reisje uit die dorre aarde, die afgehouwen tronk. En zo blijft God op dat kind, op die zoon staren. In de tempel. Bij de doop in de Jordaan. Deze is mijn geliefde. Bij de verheerlijking op de berg. Ook als God zijn toorn afwentelt, die wij als onruststokers verdiend hebben, op zijn heilig kind Jezus. Ook dan blijft het welbehagen van God daarop. Dan heeft God zijn Sabbat in Christus terug. In de Heere Jezus Christus is het eeuwig Sabbat. En ben je daar nou wat blij mee geweest? Dat moet je nou eens even als een soort onderzoek of test, hoe moet je het noemen, moet je eigen nou eens afvragen. Niet dat je blij bent geweest dat jij nog wat aan de Sabbat doet, op een ouderwetse manier of op een moderne manier. Laat dat allemaal nou eens even rusten. Maar dat je nou eens werkelijk geloofde, wat zit hier een onrust, zo'n kraag. Want als hij niet in zijn auto springt, dan zit hij in een of ander boekje te lezen. Of hij moet een uurtje naar bed. Ik probeer altijd nog even te slapen. Ja, mooie Sabbat, hè. En dan lig je nog te dromen misschien van het een of het ander. Meeste grote onzin. Mooie Sabbat. En dan kun je nog een naambordje op de deur hebben. Terecht hoor, daar gaat het niet om. Geen zondagblad of hoe heet dat. Dan moet je achter de deur gaan kijken. Dan ligt de mens te snurken en te gapen. En dan zit hij in zijn romannetje. Nou, het hoeft geen slecht boekje te wezen hoor. En een puzzeltje en een ditje. Mag dat dan niet? Oh, daar zeg ik allemaal niks van. Helemaal niet. Ik wil alleen even laten voelen. Wat heb ik van die Sabbat gemaakt? Hoe kan God nou in mij rusten? Want in mijn ingaan en in mijn uitgaan, in mijn opstaan en in mijn nederliggen, vervloekt. Vervloekt. Maar om dan eens te zien, hè, door het geloof, hoe God nu in Christus die Sabbat heeft gekregen, wat kun je dan blij zijn? Daar ben ik wel zo blij mee geweest. Dat God die, ja ik zou zeggen die pooiers die wij zijn, dat God die nou niet nodig heeft meer om blij te zijn. Hij trekt ze er wel bij, dat is een uitsprekelijke genade. Maar wij hebben het niet kapot kunnen maken, want Jezus Christus, daar kijkt nou de Vader met innerlijke tevredenheid naar. Dat is nou zijn welwaar. Daar komt wel zijn rechtvaardigheid tot rust. Zijn rechtvaardigheid in die zoon. Daar kan hij nou een eeuwigheid in verblijd zijn, die vader. In wat die zoon van God gezegd heeft. Als die Heere Jezus roept, het is volbracht. Dan net als dat je de scheppingsoorkonde leest. Al zo zijn volbracht de hemel en de aarde. Het is weer gered. Kijk, ik hoop dat dat onze leidraad mag zijn. De Sabbat is gered. God zelf heeft Sabbat gemaakt. Mensen die alles verknoeid hebben, hij gaf zijn eigen kind om daarop te zien. En als wij erop mogen zien door het geloof, dan ben je blij. Want dan denk je, ja, dat ik daar op de Sabbat misschien voor schobben de bonk heb liggen slapen of pitten of zitten knikkenbollen in de kerk, het is allemaal even erg. Maar één ding weet ik. Intussen rusten het liefdevolle oog van de Vader op het kind, op de zoon, die nu aan zijn rechterhand is. Die voor zulke Sabbatschenders bid. Amen.